Vooraf gemeente, de collecten zijn in deze dienst de eerste voor de diaconie, de tweede voor kerkelijke kassen, pastoraat in de gezondheidszorg en de derde collecte voor het bouwfonds. En de schriftlezing in deze dienst is uit Psalm 31, Psalm 31. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 46, de versen 1 en 6. Psalm 46, 1 en 6. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we van Psalm 119 het derde vers, Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. En daarna volgt de schriftlezing vanmiddag uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 31. Wij belijden dus het geloof, zingen Psalm 119 vers 3. En lezen Psalm 31. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 31. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben. Want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degenen die op valse ijdelheden acht nemen en ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goedertierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik, ook mijn naburen, grotelijks tot een smaad geworden en mijn bekenden tot een schrik. Die mij op de straten zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen, vrezen is van rondom, terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan. Zij denken mijn ziel te nemen, maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goedertierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardige in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene uws aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoordet gij de stem mijner smekingen als ik tot u riep. Hebt de Heere lief, gij al zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal uw liederhart versterken, allen gij die op de Heere hoopt. Hier eindigt onze schriftlezing voor vanmiddag. We zoeken samen Gods aangezicht in onze gebeden en we doen dan ook voorbeden voor broeder J. Prins, die is opengebracht naar de schakel. Laten wij samen bidden. Genadige Heere in de hemel, zo roepen we u wel heel in het bijzonder aan op deze zondag na de hemelvaartsdag, als de God die in de hemel bent, tot u naderen we vanaf de aarde. U brengt ons immers samen in uw huis, al voor de tweede keer op deze dag van u. En we prijzen uw naam, Heere, dat u ons dat geeft. Dat u ons telkens weer roept en dat u zo trouw bent, dat u ons telkens opnieuw opzoekt met uw woord. En daartegenover moeten wij onze ontrouw belijden, Heere, dat wij vaak zo heel anders zijn. Dat wij zo vaak naar uw huis gaan uit een stuk gewoonte, niet eens uit sleur, maar zonder erbij na te denken. Dat we zo vaak koud zijn als we onze Bijbel lezen of als we onze knieën buigen om u te zoeken in het gebed. Maar groot is uw trouw, o Heere. En we bidden u dat u het ons schenken wilt, dat we vanmiddag vanuit uw woord ook die trouw van u mogen zien oplichten, zoals u die bewees aan uw knecht David. Maar dat u meer nog wilt geven dat ook wij daarin betrokken mogen worden. Wilt u het geven, Heere, als we mogen luisteren naar de boodschap die vanuit het Oude Testament, vanuit de psalm die we zojuist hebben gelezen, op ons afkomt. Dat we niet, als het ware, op een afstand blijven staan en toeschouwer zullen zijn, maar dat we erin betrokken mogen worden door de werking van uw geest. We bidden u, wilt u zo in onze harten werken dat onze harten geopend zijn voor uw woord. Of dat nu voor het eerst is of weer opnieuw. Maar we hebben het allemaal toch nodig dat u zelf in ons midden bent. Ja, we bidden u om niets minder dan dat u zelf door uw woord en door uw geest in ons midden bent, Heere Jezus Christus. Want u bent dan wel opgevaren naar de hemel, maar we belijden het toch met de kerk van de reformatie, dat u nimmer meer wijkt van uw gemeente. Dat u tegenwoordig wilt zijn. En dat u spreekt door uw woord en door uw geest. En we bidden u, wilt u zelf in ons midden zijn en de rijen doorgaan en uitdelen van alles wat u hebt verdiend. Schenk ons, Heere, uw gerechtigheid. Want die hebben we nodig. Als u ons niet uw gerechtigheid meedeelt, dan staan we in onze ongerechtigheid en dan hebben we geen enkele grond voor ons gebed. Dan hebben we geen enkele grond om te hopen, dan hebben we geen enkele grond om te preken ook. Maar we bidden u, Heer Jezus Christus, schenk ons uw genade en schenk ons uw geest. Wilt u onze aandacht ook richten op uw woord, Heere, en geven dat we ons rijk mogen luisteren aan dat woord van u. Hoewel we zo vaak arm zijn in onszelf, maar uw woord geeft toch rijkdom. Zegent u hem die u roept om uw woord hier te verkondigen vanmiddag. Wilt u alles geven wat daarvoor nodig is. Een stem om te spreken, de leiding van uw geest en bovenal wel dat zijn hart en zijn mond en zijn zinnen vervuld mogen zijn van de liefde van Christus. Zegent u ons allen ook, Heere. Van de jongste tot de oudste toe. Wilt u geven dat de kinderen in de kerk ook iets mogen begrijpen van waar het om gaat in de prediking van vanmiddag. En dat ze er iets van mogen meenemen voor zichzelf. Niet alleen voor hun hoofd, maar bovenal ook voor hun hart. Wilt u diegenen genadig zijn, Heere, die u nog niet kennen. Die maar voortleven voor eigen rekening. En die de Heer Jezus Christus nog niet persoonlijk kennen als borg voor hun ziel. Wilt u ze ontmoeten vanmiddag onder uw woord? En wilt u ze stilzetten en eerlijk maken? Eerlijk doen zien in de spiegel van uw wet wie wij mensen zijn geworden. En dat ook persoonlijk maken. Ze brengen tot de schuldbelijdenis. Ik heb gezondigd. En Heere, wilt u diegenen dan ook leiden tot de kennis van u, de Heere Jezus Christus? Zodat het de belijdenis mag worden, mocht het zijn van ons allemaal. Bij u, o Heere, schuil ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Wilt u geven, Heere, aan uw kinderen dat ze dat ook steeds opnieuw weer mogen doen. Tot u de toevlucht mogen nemen en telkens opnieuw bij u schuilen. Want dat hebben we nodig. Geef er, Heere, aan diegenen onder ons die vermoeid zijn, die beladen zijn. Met alles wat er in de wereld is, met alles wat er in hun eigen hart is, met alles wat hen terneerdrukt. Geef dat we die weg, die schuilweg mogen kennen, die schuilplaats mogen kennen in u, de Heere. Want dan zijn we toch ook veilig. Wat voor stormen er dan ook woeden. Maar wie bij u schuilt, vindt toch de veiligheid. We bidden u, Heere, als we zo samenkomen als gemeente voor broeder Prins, die is overgebracht naar de schakel. Wilt u hem nabij zijn, Heere? Omringen met uw zorg, nu hij zo heel zwak is en zo heel kwetsbaar is. U bent toch die God die zo vaak hebt getoond dat u omziet naar zwakke mensen, naar kwetsbare mensen. U zoekt toch geen mensen die sterk zijn in zichzelf. Wilt u dat dan ook aan hem tonen en hem ook nabij zijn? En goed. En we bidden u niet alleen voor onszelf vanmiddag, maar we bidden u ook voor onze wereld waarin wij een plek hebben. Zegent u ons land en ons volk, waar we hoe langer hoe meer de signalen kunnen vernemen dat zoveel in ons land niets weten van u en van uw dag en van uw woord. En we bidden u, Heere, dat die mensen bereikt mogen worden met uw woord. En we belijden u dat wij ons zo vaak onmachtig voelen en niet weten hoe dat dan moet. Maar wilt u, Heere, zelf spreken? En wilt u mensen gebruiken om ook in onze tijd en ook in ons land uw woord te verkondigen? En wilt u ons daar ook bij gebruiken? Op een heel eenvoudige manier misschien, maar dat we een woord mogen spreken op de tijd die daarvoor gepast is. We bidden u voor onze overheid. Wilt u wijsheid geven in alle dingen om ons land te regeren zoals het goed is? En dan bidden we u toch om niets anders dan dat onze overheid ook een open oor heeft voor wat uw heilige geboden zeggen. Want die zijn toch goed. We bidden u, Heere, voor brandhaarden van geweld in deze wereld. We denken aan Darfur, waar het geweld nou al jarenlang zich voortsleept. En we bidden u dat u een keer wilt brengen daar. En dat u zich ontfermen wilt over al die mensen die ontheemd zijn, die weerloos zijn in de hand van de machtigen. Wilt u geven dat ze worden bereikt met voedsel en met medische hulp, maar ook met uw woord. We bidden u voor Irak. Wij weten geen uitweg, heren. En het lijkt wel alsof niemand in deze wereld dat weet. Maar we bidden u om vrede voor dat land dat al zo lang is geteisterd door allerlei vormen van geweld. Wees u met de bevolking van Afghanistan. En wilt u ook zorgen voor de NAVO-militairen die daar gelegerd zijn, ook Nederlandse NAVO-militairen. Wilt u geven dat ze ook toe mogen komen naar waartoe ze zijn uitgezonden, opbouwwerkzaamheden. En als we al deze dingen zo voor u neerleggen, heren, dan beseffen we in wat een geweldige vrijheid wij mogen leven. En we prijzen uw naam daarvoor. En tegelijkertijd bidden we u, geef dat we onze vrijheid niet zullen misbruiken om haar te gebruiken als een oorzaak voor ons vlees. We bidden u, heren, heel in het bijzonder voor uw oude volk Israël. En we bidden u dat u wilt geven dat het licht daar opgaat. En dat de schellen van de ogen zullen vallen. En Israël zal erkennen dat de Messias gekomen is. En dat zijn naam is Jezus Christus, de Heer. Wat zou het een getuigenis zijn voor de waarheid van uw evangelie, heren, als ook Israël u te voet zou vallen. Wilt u het geven? We bidden u ook voor de politieke situatie in de staat Israël en in de Palestijnse gebieden. Wilt u ook daar vrede geven, heren? Ook dat is een conflict waar geen mens de oplossing van weet. Maar wilt u, de koning van heel deze wereld, een oplossing geven in dat conflict? Wat hebben we zoveel, heren, om aan u voor te leggen, en we doen dat ook. Omdat u zelf in uw woord zich de hoorder van de gebeden noemt. En daar willen we vanmiddag de vinger bij leggen. Wilt u zich de hoorder van de gebeden betonen, heren? Voor de noden van onze wereld. Voor de noden van de gemeente. Voor de noden van ons persoonlijke leven. En wilt u dan ook in ons hart werken. Dat we het geloven mogen. Dat u het gebed ook daadwerkelijk hoort. Want we beleiden het u dat we het zo vaak niet verwachten van ons gebed. Niet verwachten van u, de hoorder van de gebeden. Maar schenkt u ons de geest van de genade en de geest van de gebeden. En hoort u ons gebed om Christus wil, die aan de rechterhand van u, God de Vader, is. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Wiens gebed u altijd hoort. Amen. Als een inleiding op de prediking, gemeente, zingen we nu ook van Psalm 31 de eerste 3 versen. We zingen Psalm 31 vers 1. Op u betrouw ik, Heere der Heren. Vers 2. Och, neig tot mij uw gunstig oren. En vers 3. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen? Mijn rots, mijn burg, o Heere. De tekst voor de prediking van vanmiddag vindt u in Psalm 31 en daarvan de versen 2 tot en met 4. Psalm 31, vers 2 tot en met 4. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Straks na de prediking zingen we van Psalm 73, het 13e vers, 73, vers 13. Gemeente, het plotselinge onweer en de bijbehorende stortbui overvielen de eenzame wandelaar die onderweg was door een smalle vallei gelegen tussen twee rotsmuren van 100 meter hoog. Omdat die muren van steen zo hoog waren, had hij de verandering in het weer niet kunnen zien aankomen. Maar de situatie werd al snel levensgevaarlijk. Het was steil en hij liep op steen. En de regen stroomde met bakken tegelijk naar beneden en de grond onder zijn voeten werd spekglad. En de eenzame wandelaar, dominee Toplady in Schotland, vluchtte een van de scheuren in de rotswand in. Een grot kon je het nauwelijks noemen. Maar hij kon zich er helemaal in verbergen en hij was er veilig voor het geweld dat buiten voortraasde, onweer en regen. En toen hij daar zo een schuilplaats gevonden had in die spleet, in die rots, viel hem in dat zijn situatie eigenlijk heel erg leek op die van een zondaar die de toevlucht neemt tot de Heer. Schuilen in de rots. En naar verluid was het daar en toen dat hij zijn wereldberoemde lied dichtte, dat in het Nederlands vertaald is als vaste rots van mijn behoud. De eerste twee regels ervan staan ook op het graf van deze predikant. En in het Engels luiden ze, ik zal het ook vertalen, in het Engels luiden ze: Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Rots der eeuwen, voor mij gekliefd, laat mij mezelf in u verbergen. Schuilen in de rots. Dat is wat ook David deed. In Psalm 31. Bij u, o Heere, schuil ik. Op u vertrouw ik. De Heere die is als een rots. Thema voor de prediking van vanmiddag. Schuilen in de rots. En we letten op drie dingen. Allereerst zien we hoe David die schuilplaats zoekt. Vervolgens zien we dat hij die schuilplaats ook vindt. En in de derde plaats staan we erbij stil dat die schuilplaats ook een bestendige schuilplaats is, dat die schuilplaats het houdt. Dus schuilen in de rots, een gezochte, een gevonden en een bestendige schuilplaats. Ja, zegt u misschien, en toch staat dat er niet. Er staat niet op u, bij u, o Heere, schuil ik, maar onze vertaling zegt op u, o Heere, betrouw ik of vertrouw ik. We komen daar straks nog op terug, maar er zijn meerdere vertalingen mogelijk voor het woord dat hier in de grondtekst staat. Vertrouwen op en schuilen bij en de toevlucht nemen tot. We komen daar nog op terug. Maar we mogen het ook vertalen met schuilen. En schuilen, dat weten we allemaal, dat doe je als je in gevaar bent, als er nood is, als er iets dreigt. En David is ook in gevaar. In vers 8 vat hij het samen als zijn benauwdheid of zelfs benauwdheden. En in vers 10 tot en met 14 gaat hij er wat dieper op in wat het allemaal is, wat er op hem afkomt in zijn leven. En David zegt dat hij wordt doorknaagd. Wij zeggen wel eens dat er iets in je leven kan zijn dat aan je knaagt. Maar David zegt: ik word helemaal doorknaagd. Het knaagt zo aan me dat er helemaal niks van me overblijft. David heeft het benauwd. De mensen benauwen hem. En de mensen lachen om David. En niet alleen mensen ver weg. Mensen die hem niet kennen. Maar ook zijn buren lachen om David. Ze spotten met hem. Omdat blijkbaar zijn macht tanende is. En op het moment dat mensen dichtbij zich zo tegenover je gaan gedragen, dan wordt het gevaarlijk. Zeker in het leven van David. In vers 13 zegt David zelfs dat hij vergeten is. Vergeten uit het hart als een dode aan wie niet meer gedacht wordt. En als mensen je uitlachen, dat is erg. Maar als mensen je compleet vergeten, dat is nog veel erger. Ze denken totaal niet meer aan David. David is lucht voor hen. Ja, er is één manier waarop er nog wat mensen zijn die aan hem denken. Maar dat is geen goede manier. In vers 14 beschrijft David dat hij ziet hoe de mensen de hoofden bij elkaar steken en overleggen hoe ze David zullen doden. Dat is de situatie voor David. Zelfs zijn vrienden willen even niet met hem te maken hebben. Als zijn vrienden hem zien lopen op straat, dan gaan ze liever een blokje om dan dat ze David nou tegenkomen. Want wat moet je nou tegen David zeggen? Zijn buren lachen hem uit. En zijn vijanden hebben blijkbaar de overhand en voelen zich zo machtig dat ze haast binnen Davids gezichtsveld de hoofden bij elkaar steken om een moordplan te beramen tegen David. Dat is de situatie waarin David zich bevindt. Gevaarlijk genoeg om een schuilplaats te zoeken, zouden we zeggen. En dan weten we niet precies wanneer David deze psalm heeft gedicht. Je zou natuurlijk kunnen denken aan de tijd toen hij werd achtervolgd door Saul en toen het duidelijk was dat het gevaarlijk was in zijn leven. En toen hij werd verraden door de Ziffieten, maar precies weten we het niet. Hoe dan ook, David is in groot gevaar, in levensgevaar. En daarom zoekt hij een schuilplaats. Logisch, zouden wij zeggen. Logisch, als je in gevaar bent, dan zoek je een schuilplaats, ja. Maar het wonderlijke is dat David zijn schuilplaats zoekt bij de Heere. Dat David zegt, ik heb een rots. En die rots is de Heere. Hij gebruikt verschillende woorden. Zijn burcht, zijn toevlucht. Maar dat is de schuilplaats die David zoekt. En dat vertelt ons iets over hoe David de nood in zijn leven beleeft. Ik bedoel dat zo. Aan de schuilplaats die we zoeken, kun je afmeten welk gevaar we verwachten. Als we een paraplu opsteken of als we ergens schuilen voor de regen, dan is dat een andere beweging dan wanneer we in een bunker gaan zitten omdat we een bombardement verwachten. De schuilplaats die we zoeken zegt iets over hoe we het gevaar inschatten. En David zoekt zijn schuilplaats bij de Heere. Dat betekent, hij schat het gevaar in als een gevaar waar alleen de Heere wat aan doen kan. Hij peilt het gevaar tot op het geestelijke niveau. Hij doorziet zijn nood geestelijk. Hij moet ermee naar de Heere toe. Hij had natuurlijk ook een andere schuilplaats kunnen zoeken. David had er genoeg. De bekendste is wel de spelonk Adullam. En we weten uit andere psalmen, psalm 11 bijvoorbeeld, dat er mensen waren in de omgeving van David die toen het gevaarlijk werd tegen hem zeiden, David, vlucht als een vogel naar het gebergte. Ga de bergen in. En vind daar weer een schuilplaats als Adullam. Misschien was het Adullam zelf. Maar in die psalm 11 geeft David eigenlijk eenzelfde antwoord als de grondtoon is van deze psalm. Daar zegt hij tegen zijn vrienden die tegen hem zeggen, David, vlucht als een vogel naar het gebergte. Dan zegt David, ik heb al een berg. Ik heb al een rots. En mijn rots is de levende God. Bij u, o Heere, schuil ik. Dat is een wonder. Een wonder als we zo onze nood peilen. Want van onszelf van nature doen we dat niet. Dan denk ik aan Adam. Nadat hij gezondigd had, wat was de nood in zijn leven en in het leven van Eva op het moment dat die eerste zonde in hun leven gekomen was? Wel, die nood die was geestelijk. Dus wat hadden ze moeten doen? Ze hadden moeten vluchten naar de Heere, de enige die helpen kon. Maar Adam en Eva zochten geen schuilplaats bij de Heere, maar ze schuilden juist voor de Heere weg. Ze verstopten zich. En dat is de beweging die wij mensen van nature maken. Dan schuilen we niet bij de Heere met onze nood, maar dan schuilen we voor de Heere weg. En bij David is dat door Gods genade anders geworden. En een zegen is dat. Als de nood in je leven iets wordt dat je doorzien mag, op zo'n manier dat je zegt, er is er één die helpen kan. Maar die dan ook volkomen helpen kan. En dat is de Heere. Bij de Heere schuil ik. Want wij hebben wat een schuilplaatsen. Als er iets gebeurt in ons leven, nou dan kunnen we ermee allerlei kanten op vluchten. We kunnen ermee naar vrienden vluchten en we kunnen tot bezinning komen en we kunnen zelfs vluchten in een stuk wanhoop. Allerlei vluchtwegen. Maar David zegt, ik vlucht naar de Heere. Nu hebben we al een paar keer die woorden zo wat door elkaar gebruikt. Op u, o Heere, betrouw ik, bij u schuil ik, naar u vlucht ik. Hoe zit het nou met dat woord in de grondtekst? Wel, hier staat een woord dat op verschillende plaatsen in de Bijbel voorkomt. En dat betekent vluchten naar, de toevlucht nemen. Of schuilen bij en vertrouwen op. Maar beter dan met die woorden kan ik het waarschijnlijk uitleggen met een beeld. Een beeld dat we op verschillende plaatsen in Gods woord vinden als het gaat om juist dit woord. En dat is het beeld van een hen met haar kuikens. Die kuikens die zo wat over het erf lopen, ze lopen allerlei kanten op natuurlijk. Maar op het moment dat er gevaar dreigt, dan maakt die hen een bepaald geluid dat die kuikens uit duizenden herkennen. En wat maakt dat? Waar ze zich ook bevinden, ze pijlsnel naar die hen toevluchten. En onder de vleugels van die hen gaan zitten. Dat is het beeld dat vaak wordt gebruikt in verband met dit woord. En daar hebt u meteen alle betekenissen van dit woord bij elkaar. Het is de toevlucht nemen, vluchten, want er dreigt gevaar als die kuikentjes die naar die hen toeschieten. Het is schuilen onder die vleugels. En het is vertrouwen. Want als er gevaar dreigt, dan is er maar één die kuikens vertrouwen en dat is hun moeder. Want dat is het woord dat hier gebruikt wordt. En nou staat het hier niet in het verband van een hen met haar kuikens, maar nou zegt David, bij de Heere schuil ik, op de Heere vertrouw ik, want de Heere is een rots. Dat is natuurlijk een nog veel krachtiger beeld dan die hen. Want die hen, een kip, wat kan een kip nou doen als er echt gevaar dreigt? Maar een rots, dat staat natuurlijk. Een berg die niet wankelt, maar die vaststaat. David zegt, de Heere is mijn rots, bij u, o Heere, schuil ik. Zo peilt David zijn nood. En op u en op jou en op mij komt de vraag natuurlijk af, doen wij dat ook? Doen wij dat ook? Met alles wat er in ons leven is. En zeker, dat ligt heel verschillend bij de een of bij de ander. Maar met alles wat er in ons leven is, als er gevaar dreigt, wat doen we dan? Dan grijpen we naar de telefoon en we bellen iemand op. Of we kunnen er nachtenlang niet van slapen, dat komt allemaal voor. En het kan ook allemaal goed zijn. Maar kennen we nou ook deze vluchtweg? Zoeken we nou ook een schuilplaats bij de Heere? Bij u, o Heere, schuil ik. En de les die we zojuist geleerd hebben uit deze tekst is, dat doen we alleen als we onze nood ook geestelijk peilen. Doen we dat wel eens? Mogen we wel eens door al die mensen en door al dat menselijke heen kijken? Dat mocht David. Het waren hele concrete mensen die hem naar het leven stonden. Maar hij richt zich niet alleen op die mensen. Maar hij mag het geestelijk peilen. Hij mag het zien in het licht van wie de Heere is. En daarom schuilt hij ook bij de Heere. Peilen wij zo onze nood? Kijken we er zo wel eens doorheen door onze problemen? Nee, niet dat ze dan weg zijn. Maar wel dat je het ziet en dat je het beleeft. Er is er maar één die mij helpen kan. En dat is de Heer. En zo naar de Heere toevluchten. En laat me dat nog even toespitsen op één concreet punt. Op de grootste nood in ons leven, de zonde. Hebben we die wel eens mogen peilen? Wij zijn kerkmensen, wij weten het. We zijn zondaren. En we hebben genade van de Heere nodig. Maar is het wel eens echt nood geworden op zo'n manier dat we niet anders konden dan naar de Heere toevluchten? En vragen, Heere, mag ik nou bij u schuilen? Ik wil bij de Heere schuilen, want anders is er geen schuilplaats als Gods oordeel over de wereld komt. Vluchten we zo naar de Heere toe, omdat we zo de nood in ons leven zien, of zien we die nood niet? Dat kan. En we kunnen eraan gewend raken, al die preken waarin het gaat over de noodzaak van bekering, en dat het nodig is dat we de Heere leren kennen en dat onze zonden worden vergeven, we weten het. Zo vaak gehoord. Maar is het nou ook wel eens echt nood geworden? Zodat we echt een schuilplaats nodig hadden. En dat we niet genoeg hadden aan dat we ons wat een beetje stilden. En dat we dachten het zou toch wel meevallen. Maar dat we die schuilplaats bij de Heere moesten hebben. Of niet? De grootste nood in ons leven is wel als we helemaal geen nood zien. En de grootste nood is het als we onze schuld voor God niet als nood zien. En de grootste zegen is het als we leren om te vluchten naar de Heere. Dat is geloof. Dat is geloof. Naar de Heere toevluchten. Elk geloof is naar de Heere toevluchten. Toevluchtnemend geloof. Er zijn wel eens mensen die een onderscheid maken tussen toevluchtnemend geloof en een verzekerd geloof. En dat onderscheid, dat is wel te begrijpen. Daar wordt mee bedoeld. Een verzekerd geloof, dat vind je bij iemand die zelf ook weet, geloven mag, ik ben een kind van God. Terwijl dat toevluchtnemende geloof dat nog niet per se zo heeft. Maar we moeten wel goed zien dat ook het meest verzekerde geloof altijd toevluchtnemend blijft. Altijd dat in zich heeft. Bij u, Heere, schuil ik. Vluchten wij zo naar de Heere toe? Doen we dat? En als u de Heere kennen mag, wanneer hebt u dat nou voor het laatst echt gedaan? Wordt het niet weer tijd om zo naar de Heere toe te vluchten? Bij u, o Heere, schuil ik. Bij u zoek ik de toevlucht. Als dat kuikentje dat naar die moederkip toe vlucht, toe schiet. Ja, zegt u, dat kan ik wel proberen. Maar wie zegt me dat ik die schuilplaats bij de Heere ook vind? David zegt, bij u, o Heere, schuil ik, op u, o Heere, betrouw ik. Maar hoe weet je nou dat je die schuilplaats ook vindt en dat je ook echt bij de Heere veilig bent? Dat je als dat kuikentje onder de vleugels van die moederkip zijn mag. Nou, dan moeten we zien hoe David bidt. David heeft een pleitgrond in zijn gebed. David heeft iets waar hij de Heere op wijst, op grond waarvan hij hoopt en verwachten mag, dat de Heere hem ook horen en helpen zal. En die pleitgrond is Gods gerechtigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Hoe bedoelt David dat? Wel, Gods gerechtigheid, dat wil zeggen dat de Heere het recht bewaakt op de aarde. Dat de Heere doet wat goed is. Dat de Heere de rechtvaardigen zegent en de goddelozen straft. Dat vinden we door heel het Oude Testament heen. Gods gerechtigheid. Er is een God die recht doet op de aarde. En de goddelozen zullen het laatste woord niet hebben. En David, geconfronteerd met zijn tegenstanders, zegt: Heere, wilt u mijn recht doen? Help mij uit door uw gerechtigheid. Er is toch een God die recht doet op de aarde. Nou, dat is nogal wat. Dan is David zeker nogal verzekerd van zijn zaak. Nogal zeker dat hij gelijk heeft. We moeten er wel op letten dat David geen beroep doet op zijn eigen gerechtigheid. Hij zegt niet: Heere, help mij uit vanwege mijn gerechtigheid. Nee, het is zelfs zo dat hij in vers 11 moet zeggen dat er bij hem ongerechtigheid is. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. Dus David doet geen beroep op zijn eigen gerechtigheid. Hij doet een beroep op Gods gerechtigheid. Ja, maar zegt u, wat helpt dat dan? Want als God met zijn gerechtigheid komt om te kijken naar die zaak van David. Nou, wellicht zullen dan die vijanden van David veroordeeld worden, jazeker. Maar komt David er dan zelf zonder kleerscheuren af? Als hij zelf moet belijden dat hij onrechtvaardig is, dat er bij hem ongerechtigheid is, en hij doet een beroep op Gods gerechtigheid, zal zich dat uiteindelijk niet tegen hemzelf keren, zodat ook hij door de Heere zal worden veroordeeld? En ik hoop dat dat geen theoretische vraag voor u is. Want het gaat over David, maar gaat het ook niet over ons? Als je nou een beroep doet op Gods gerechtigheid, in alles wat er in je leven is, in uw leven is, zou dan Gods gerechtigheid zich ook niet tegen mij keren? Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gaande slaan onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? U? Of jij of ik? Hoe zit dit dan? Wat bedoelt David dan met: help mij uit door uw gerechtigheid? Wel, in nieuwtestamentisch licht kunnen we dit begrijpen. Want in het Nieuwe Testament leren we dat Gods gerechtigheid verbonden is met de Heere Jezus Christus. Help mij uit door uw gerechtigheid. Niet de gerechtigheid van mezelf. Niet de gerechtigheid die ik zelf bij elkaar kan brengen door goed mijn best te doen. Maar de gerechtigheid die van u komt. De gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. De gerechtigheid die hij heeft verdiend. En die hij weggeeft als een geschenk uit genade. Help me uit door uw gerechtigheid. We mogen er niet aan voorbij gaan vanmiddag dat onze psalm de woorden bevat die de laatste woorden waren voordat de Heer Jezus Christus stierf. Vers 6. In uw hand beveel ik mijn geest. De laatste woorden van de Heer Jezus Christus voor hij stierf. En door deze psalm aan te halen, heeft de Heer Christus ook deze psalm geheiligd. En dan gaan we toch niet te ver als we zeggen: die gerechtigheid waarop David zich beroept, Gods gerechtigheid. Al kende David de Heer Jezus Christus nog niet bij naam, maar nieuwtestamentisch gesproken mogen we toch zeggen, dat is een beroep op het werk van de Heere Jezus Christus. Bij u, o Heere, schuil ik, help mij uit door uw gerechtigheid. Er is een schuilplaats bij de Heere. Omdat de Heere Jezus Christus geen schuilplaats vond. Omdat het moordplan dat tegen hem werd beraamd, succes had. Omdat hij stierf, vindt David het leven. Omdat hij het verloor, zal David het winnen. Omdat de Heer Jezus Christus alle gerechtigheid heeft volbracht, zal de onrechtvaardige David uitgeholpen worden door de Heer en een schuilplaats vinden bij God. Help mij uit door uw gerechtigheid. Als u het net vroeg of jij, hoe wordt nou die schuilplaats mijn schuilplaats? Hebben we hier dan niet het antwoord? Als we naar de Heere toevluchten, niet met een beroep op onze eigen gerechtigheid, niet hopend op dat de Heere ons zal horen, omdat we ons gebed nou toch wel echt heel erg menen. Maar als we naar de Heere toevluchten met een beroep op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, help mij uit door uw gerechtigheid. Dat is om zo te zeggen, het wachtwoord dat maakt dat de schuilplaats zich voor me opent. Zo ga ik die schuilplaats binnen. En het is nodig om dat te onderstrepen vanmiddag. Niet onze gerechtigheid. Als we bij de Heere schuilen willen, dan komen we in die schuilplaats juist niet door met onze gerechtigheid aan te komen. Juist niet door iets, met iets aan te komen van onszelf. Maar alleen door een beroep te doen op de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Als ik het nog eens zeggen mag met de woorden van dat lied waar we mee begonnen. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, mirre of goud. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En niet de offers die ik breng, en niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, maar gij alleen. Bij u, o Heere, schuil ik. Dan ben je ook veilig. Dan ben je ook ten volle veilig. Zo veilig als wanneer je schuilt in een rots. Dat was in Davids tijd het meest stevige wat er is. Tegenwoordig zouden we misschien zeggen in een bunker. Volkomen veilig. David gebruikt in vers 3 en 4 een heel aantal woorden. Een rotssteen, een vast huis, een steenrots, een burcht. En het zijn allemaal woorden die omschrijven hoe stevig die schuilplaats is die David zoekt en vindt. En David mag zelf zeggen dat hij de Heere kent, niet maar als een rots, maar mijn rots. Mijn rots. David wist natuurlijk wat het was om in een rots te schuilen, in Adullam bijvoorbeeld. En hij had daar zo lang verbleven dat we het ons best zouden kunnen voorstellen dat David zou zeggen, mijn spelonk, mijn schuilplaats, dat is Adullam. En dat als hij erover sprak tegen zijn mannen, we gaan naar mijn schuilplaats, dat iedereen wist, dat is Adullam. Maar als David het heeft over mijn schuilplaats en over mijn rots, dan bedoelt hij de Heer. De rots, de schuilplaats bij uitstek, dat is de levende God. Let erop dat die naam Heere hier staat met allemaal hoofdletters. Dat is de godsnaam Yahweh, dat betekent de ik ben die ik ben. De ik ben die ik zal zijn, de ik zal zijn die ik zijn zal. Wat betekent dat de Heere altijd dezelfde is in zijn trouw. Onwankelbaar vast. De Heere is vandaag in 2007 dezelfde die hij was in de eerste eeuw. Dezelfde die hij was op de dag van de schepping. Dezelfde die hij zal zijn als de Heere Christus eens wederkomt in heerlijkheid. Als je nou bij die Heere schuilen mag, dan ben je toch veilig.
De Heere, Yahweh, dat wil ook zeggen de gebieder. Hij die de hele wereld in zijn handen heeft. Als hij nou de God is bij wie ik schuilen mag, wat zal dan een mens mee doen? Wat zullen dan die vijanden mee doen? Wat zal dan dat gevaar mee doen? Bij u, o Heere, schuil ik. En hoe zwak ik dan ook ben in mezelf, want dat was David, dat lezen we ook in deze psalm. Hoe zwak ik dan ook ben, hij is sterk. En hoe vaak ik dan ook wankel, hij wankelt niet. En hoe vaak ik me ook benauwd voel, bij hem ben ik veilig. Laat het dan stormen, maar ik waai niet om. Laat het dan onweren en regenen, maar ik ben veilig in de rots. Kennen we de Heere zo? Heb u wel eens zo bij de Heere mogen schuilen vanuit het gevaar? Mag ik het toespitsen op dat grootste gevaar, de zonde en onze schuld bij God? Dat u vluchtte vanuit de nood van uw leven. En de wet die klaagde u aan en u kon niet betalen. En de Satan zei, je bent schuldig. Maar wie vlucht naar de Heere Jezus Christus met een beroep op zijn gerechtigheid, die is veilig. Die is veilig. En dan moet alles zwijgen. Zelfs mijn eigen geweten. Mijn geweten dat me natuurlijk voortdurend aanklaagt. Voortdurend. Maar als ik schuil in de rots Christus, moet zelfs mijn geweten zwijgen. Indien ons hart ons veroordeelt. God is meerder dan ons hart. Bij u, o Heere, schuil ik in de rots. Wat is dat nodig? Schuilen we daar? En schuilen we zo? Of bent u, ben jij weer weggedwaald daar vandaan? U die weet wat het is om zo bij de Heere te mogen schuilen. Toch weer weggedwaald. Toch maar weer het zelf geprobeerd. Wat is het dan nodig om vandaag nog op de knieën te schuilen bij de Heere? Het betekent niet dat al mijn problemen opeens weg zijn, hoor. Het raast nog wel en toch ben ik veilig. De problemen zijn nog niet weg, maar ze komen om zo te zeggen wat meer op de achtergrond te staan. En wat op de voorgrond staat, dat is ik ben veilig in de rots der eeuwen en de Heere zal voor mij zorgen. De problemen zijn zomaar niet weg, nee. Maar als ik schuilen mag bij de Heere, is het toch goed. Was het maar zo dat we dat altijd zo bleven beleven, nietwaar? Maar zo vaak raken we dat weer kwijt. David ook. En dat is het heerlijke van de psalmen, dat ze midden in het leven staan. Ook in het geestelijke leven. In het dagelijkse leven, maar ook in het geestelijke leven. Want hoe bidt David dat nou? Is David nou iemand die zegt, de Heere is mijn rots, dus mij gebeurt helemaal niets. En die daar nooit anders tegenaan kijkt en die nooit eens wankelt. Nee, zo is David niet. In vers 3 en vers 4 lezen we dat hij bidt, wees mij tot een rotssteen. Vers 4, want gij zijt mijn steenrots. Dat lijkt onlogisch. Wees mijn rots, want u bent mijn rots. Dat lijkt onlogisch, want als de Heere nou je rots is, dan hoef je toch niet te bidden, wees mijn rots. En als je nou bidt, wees mijn rots, dan is de Heere blijkbaar nog niet je rots. Ja, dat is onze logica. Maar begrijpt u wat hier speelt in Davids leven? Dit is toch de realiteit van het geloofsleven. Heere, u bent mijn rots. Dat is de taal van het geloof. Wees mijn rots. Dat is de beleving dat ik de Heere mis en dat ik hem weer kennen wil als mijn rots. Wees mijn rots, want u bent mijn rots. Zo zit het aan elkaar vast. U bent mijn rots, dat is de taal van het geloof. Ben je er daarmee? Is het dan klaar? Wees mijn rots, want u bent mijn rots. We zien hier ook hoe het aan elkaar vast zit. De beleving komt voort uit het geloof en niet andersom. De fundering is, u bent mijn rots. Dat gelooft David. Hij beleeft het nog niet, maar hij gelooft het. En daarom bidt hij om de beleving. Dit is nou die echte Bijbelse geloofsbeleving, of noemt u het bevinding, die je bij David vindt. En dat is iets wat iemand niet begrijpen kan die er puur een verstandsgeloof op nahoudt, wat geen echt geloof is. Zo iemand die zal zeggen, ja, de Heere is toch mijn rots, dan is het toch voor elkaar, dan klopt het toch allemaal. En dan hoef je het toch niet zo moeilijk meer te doen. Die begrijpt het niet. Heere, wees mijn rots, want u bent mijn rots. Die zegt, de Heere is toch mijn rots, nou dan. En iemand die puur drijft op zijn gevoel, die begrijpt dit ook niet. Want als je het niet beleeft dat de Heere je rots is, ja, dan heb je het ook niet. En dan is het allemaal weg. En hoe kun je dan zeggen, wees mijn rots, want u bent mijn rots. Als de Heere het moet wezen, dan is hij het toch nog niet. Hopelijk begrijpt u het wel, en jij. Dit is de taal van het geloof. De Heere is mijn rots. Maar ik strek me er naar uit, al biddend, dat hij het weer wil wezen en dat hij het weer wil tonen, dat hij de rots van mijn leven is. Ja, zegt u, maar mijn moeilijkheid is, kan ik dat nou wel zeggen? Mijn rots. Ik durf nog wel te bidden, Heere, wees mijn rots, want u bent de rots. Maar om nou te zeggen, u bent mijn rots, dat gaat me toch wel heel ver. Kan ik dat wel zeggen? Nou nee, dat kunt u van uzelf niet zeggen. En als u naar uzelf kijkt, dan moet u toch zeggen, zou de Heere nou de God willen zijn van zo iemand als ik ben? Dat is toch ongelooflijk. Maar ik kan het wel zeggen als ik naar de Heer Jezus Christus kijk. Als ik niet naar mezelf kijk, maar naar Hem kijk, dan kan het. Dan kan ik zeggen, mijn rots. Niet omdat ik dat zo goed kan. Niet omdat ik de kwaliteiten daarvoor heb. Niet omdat ik, maar omdat Hij. Omdat Hij zo op mij afkomt, zo op mij toekomt in zijn woord. Dat ik niet anders kan dan zeggen, mijn rots, mijn Heere, mijn Christus. Nee, niet op grond van mezelf, maar u weet het, jij weet het, op grond van zijn gerechtigheid. Of dacht u dat de Heere u zou laten staan als u zo bidt? Als u, als jij vanavond zo bidt, Heere, bij u schuil ik. Zou de Heere je laten staan? Nee toch. Dat zien we ook in deze psalm, ook in onze tekst. David bidt, Heere, op u vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Dat betekent, zorg er toch voor dat straks mijn vijanden niet nog veel harder zullen lachen. Omdat ze zullen zeggen, ha, we hebben hem helemaal. Laat mij niet beschaamd worden. Is dat nou ongeloof van David? Moeten we dit nou afkeuren? En moeten we nou zeggen, David, dat hoef je toch niet te zeggen, want je schuilt toch bij de Heere en dan is het voor elkaar. Weer zeg ik, dat is die geloofstaal. Bij u, o Heere, schuil ik. Laat mij niet beschaamd worden. Want je zult maar die vijanden voor je hebben. Davids leven hangt er vanaf, Heere, u zult me toch niet beschaamd laten staan. En dat doet de Heere niet. En dat zien we al in deze psalm. Want verderop in de psalm zien we dat David vertrouwen mag dat de Heere hem niet beschaamd zal laten staan. En daarom zijn er mensen die zeggen, eigenlijk zijn dit twee psalmen en ze zijn samengevoegd. Maar dan begrijp je niet dat gebed ook een geloofsworsteling is. Aan het begin van het gebed bidt David nog: Heere, laat me niet beschaamd worden.
En in de loop van het gebed raakt hij ervan overtuigd dat de Heere hem niet beschaamd zal laten staan. Zo is dat toch in het gebed. Dat je met al die vragen en twijfels begint en dat de Heere ze ook wel eens wegneemt. Laat mij niet beschaamd worden. Verderop in de psalm zegt hij, en dan kijk ik alleen maar naar vers 20 en 21. O, hoe groot is uw goed dat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen. Hetzelfde woord. Betrouwen. Schuilen. De toevlucht nemen tot. Dan gelooft David. Dat de Heere wat goeds voor hem heeft weggelegd. En dat de Heere voor hem zorgen zal. Laat mij niet beschaamd worden. De Heere beschaamt niet. Het is alsof de apostel Paulus het oog heeft gehad op juist deze tekst. Als hij in Romeinen 10 die tekst neerschrijft. En ieder die in hem gelooft, op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Laat me dat herhalen, want wat twijfelen we er vaak aan, niet waar? En ieder die in hem gelooft, op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. En dan mag je het wel bidden hoor. Heere, laat me niet beschaamd worden. En dan mag je bidden dat de Heere het bevestigt dat hij je niet zal beschamen. Wie zo bij de Heere schuilt, die heeft toekomst. Ja, David zegt dan aan het eind van de psalm dat de Heere een goed heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Daarmee bedoelt hij niet alleen dat hij de overwinning behaalt op zijn vijanden. Maar daar kijkt David vooruit naar het eind van zijn leven. Daar kijkt David vooruit naar Gods toekomst. Wie bij de Heere schuilt, die is zelfs veilig tegen de laatste vijand. Tegen de dood. Want Jezus Christus heeft de dood overwonnen. En wie bij de Heere schuilt, wordt niet beschaamd in eeuwigheid, maar wordt uitgeholpen door Gods gerechtigheid. Ik hoorde daarvoor laatst een beeld gebruiken van een jongetje dat met zijn vader op een tocht gaat dwars door het oerwoud. En op een bepaald moment moeten ze een breed stromende, kolkende rivier oversteken. En de brug erover, die is maar heel wankel. Het zijn wat touwen en daar moet hij zich aan vasthouden. En dat jongetje, dat is natuurlijk bang. En hij steekt die brug over met angst in zijn hart. En als hij aan de overkant is, dan denkt hij, ja, maar straks moeten we ook weer terug. En die hele tocht lang door het oerwoud is er één gedachte die telkens weer bij hem boven komt. Straks moeten we terug over die brug. En ze komen terug bij die brug. De brug is weggeslagen door het water. Nou kunnen ze er helemaal niet over. Alleen die breedstromende rivier. En wat die vader dan doet, is dat jongetje bij zich nemen en vasthouden. En hij waadt door die rivier heen. En als ze door die rivier heen zijn, dan van uitputting en van angst valt dat jongetje zo in slaap bij zijn vader. En het eerste wat hij ziet als hij zijn ogen opendoet, is dat hij in zijn eigen bed ligt en hij ziet het ochtendlicht. Zo is sterven voor Gods kind. Je ziet er voortdurend tegenop. Maar als je bij de Heere schuilen mag, dan ben je veilig. Of nog één keer met dat lied. Rots der eeuwen in uw schoot, berg mijn zielen voor de dood. Amen.
Amen.
Laten we samen danken en bidden. We danken u, Heere, voor uw woord. En dat we in Psalm 31 David in het hart mochten kijken. In die geloofsworsteling. Maar dat we toch ook u in het hart mochten kijken. We danken u, Heere, dat er bij u ruimte is. Dat u zondaren ontvangt. En dat we bij u schuilen mogen. Wilt u geven dat we het mogen doen, Heere? En dat we af mogen zien van onszelf, zien mogen op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, die volkomen is en genoeg. Vergeeft u wat in deze dienst niet was naar uw wil. En wilt u ons voorgaan de nieuwe week in, helpt u ons bij al wat ons wacht. Wilt u geven dat we alles wat we mogen doen en alles wat we, waar we tegenop zien, dat we het in uw hand mogen leggen. En dan ook uit uw hand weer mogen ontvangen. Zegent u ons allen op de plek waar u ons stelt. En stelt u ons tot een zegen. Wilt u onze gebeden horen. Niet omdat wij daar recht op zouden hebben. Maar enkel en alleen om Christus wil uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en na de inzameling van de gaven zingen we onze slotzang, Psalm 91, het eerste vers, 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91 vers 1, na de inzameling van de gaven.
We gaan van hier in het gebed om de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.